Over een jaar heb jij geen werk meer als trainer, want dan leren al je deelnemers gewoon lekker via AI.
Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Trainer Trainer podcast. De podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips van mij en van de experts die ik uitnodig. Veel luisterplezier!
Vandaag ga ik in gesprek met Joitske Hulzebos. En Joitske is mede-eigenaar van En Nu Online en een van de meest vooraanstaande experts op het gebied van blended en werkplek leren in Nederland. Ze studeerde tropische cultuurtechniek in Wageningen, iets heel anders dan wat je nu natuurlijk doet, woonde jarenlang in Afrika en omarmde het internet al vroeg als leeromgeving. Samen met Sybrenne Wagenaar runt ze En Nu Online al sinds 2010. En haar nieuwste boek, Werkplek Leren met AI, is net uit. Geschreven met Sybrenne. En het gaat over hoe je als leerprofessional je focus kan verschuiven van content maken naar het regisseren van leerprocessen. En daarnaast heeft het boek ook allerlei praktische werkvormen op basis van prompt. Zitten de checklists in. Dus het is zowel heel praktisch. En wat ik natuurlijk mega interessant vind, dus daar gaan we het vandaag over hebben. Hè, als Werkplek Leren met AI bestaat, ja, wat heb je als trainer dan nog toe te voegen? Dus, Joitske, van harte welkom.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, tof dat je er bent. Nou ja, wat ik net al zei, hè, jij en Sybrenne, jullie zijn al jaren de eerste die die nieuwe technologie omarmen, alles wat er over leren gaat. Dus dat begon ooit met Weblos in 2004. Nou, toen was ik geloof ik net aan het werk, dus dat was al wel even geleden. Maar ook bijvoorbeeld nu dus ChatGPT. En je schreef er ook een boek over. En ja, toen ik dacht, een boek over werkplek leren met AI. Nou, A, wat is er zo anders dat er een heel boek nodig is? En B, hoe relevant blijft zo'n boek?
Nou, mooie vraag. Nou, als eerste is, zeg maar, de taalmodellen zoals ChatGPT, dat noemen we wel eens een algemene doeltechnologie. Dus dat is een hele belangrijke verandering. Want dat is bij een algemene doeltechnologie kun je denken ook aan elektriciteit of het internet. En dat is een technologie die gewoon heel veel invloed gaat hebben op de manier waarop we werken, de banen die er zijn, maar ook communiceren en leren. En nou ja, ons vakgebied is leren. En wat wij zien is dat er heel veel aandacht is voor werken met AI. Maar je kunt ook heel veel leren met AI. Dus wij vonden het heel belangrijk om het daar juist over te hebben. En we hopen dat er in organisaties ook meer het gesprek overkomt. Dus niet alleen over werken met AI en sneller werken met AI, maar ook over hoe kun je beter worden in je vak door AI.
Ja, precies. Ja, want nou snap ik wat je. Ik snap wat je bedoelt. En je zegt eigenlijk, nou, heel veel mensen kijken naar hun werk. Hoe kan ik iets sneller doen? Hè? Dus bijvoorbeeld waar ik het voor gebruik, is soms dan kom ik even niet uit een werkvorm. Of dan heb ik een stappenplan gemaakt. Dan zeg ik, nou, zorg er even voor dat het netjes op één A4'tje past. En dan maakt hij de hele concrete taal van. Dus ik moet het aanpassen aan een doelgroep. Dan zeg ik, nou, maak het nu op mbo-niveau bijvoorbeeld. Maar jij zegt ook, nee, het gaat er juist om dat naast het efficiënter werken, kun je dus ook heel veel leren met AI.
Ja.
Zou je bijvoorbeeld een praktisch voorbeeld daarvan kunnen geven? Hoe kan iemand nou
werkelijk leren? Ja, nou, een heel praktisch voorbeeld. Stel dat je beleidsmedewerker bent en je moet een nota schrijven. Dan kun je natuurlijk zeggen van, ik wil een nota over ABC en Copilot schrijft die nota voor mij. Hè, dat is werken met AI en dan gaat het een stuk sneller. Maar wil je nou leren met AI, dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen van, wat zijn criteria van een goede nota? Hè, of je zou bijvoorbeeld zelf kunnen schrijven, die nota, en dan laat je hem AI ook schrijven en je gaat die twee vergelijken. He, en zo kun je bijvoorbeeld veel meer lerend eigenlijk werken met AI. Een ander mooi voorbeeld, vorige week heb ik een prompt gebruikt en dat heet de strenge mentor. Dus je kan ook een prompt is een opdracht aan een taalmodel. Hè? Dus je kan hem heel streng instellen. En dan zou je zelf een nota kunnen schrijven. En dan krijg je gewoon heel strenge feedback. Dus dat is ook een voorbeeld.
Ja,
hoe je dat
is wel
een goeie.
Ik heb de taalmodellen die ik gebruik, heb ik ook de instructie gegeven. Ik wil geen complimenten, ik wil vooral horen wat er beter kan.
Ja.
Ik werd er niet goed van. Het is heel leuk al die complimenten, dat gaat niet sneller.
Nee, precies. Ja. Daar word je niet beter van. Nee.
Nee. En dan had ik nog een vraag, want trainers die hier natuurlijk naar luisteren, dat zijn mensen die in hun training, natuurlijk ze trainen voor de werkvloer, maar eigenlijk, een training is altijd naast je werk, hè? Dus dat wordt ook formeel leren genoemd. Terwijl werkplek leren met AI klinkt voor mij als wat informeler. Hoezo is dit een interessant boek voor trainers?
Ja, nou, ik denk dat het heel interessant is, omdat trainers willen natuurlijk impact bereiken op de werkvloer. Ja. En nou ja, dat formeel en informeel, dat kun je zien als zo'n continuum. Hè? Zodat je, het is niet of iets is helemaal formeel of iets is helemaal informeel. Dus ik denk wel dat je met trainingen kun je meer impact bereiken door ook echt richting die werkvloer te denken. Dan krijg je waarschijnlijk wel iets langere trajecten dan gewoon één training van een dag of twee dagen achter elkaar. Maar dan... ja, dan kun je bijvoorbeeld opdrachten geven dat ze met een chatbot oefenen. Of je kunt ook helpen met support op de werkvloer. Dus ik denk voor trainers is ons boek interessant. Want ten eerste kun je ook leren hoe je zelf kan leren als trainer. Ja. Maar je kunt ook allerlei manieren vinden, ook als het wel één dag is, om AI te gebruiken als een soort werkvorm. Als voorbeeld hebben wij bijvoorbeeld een promptcoach gebouwd. Die coacht mensen hoe ze een goede prompt maken. Dus dan typen ze een prompt in en dan krijgen ze automatisch feedback. Ze krijgen ook een percentage. Dus ze krijgen bijvoorbeeld van, nou, dit is een prompt van 66%. Nou, dat vinden ze geweldig, want dan proberen ze hem altijd natuurlijk minstens op 90% te krijgen.
Ja, slim.
En de duo's die meteen op 85 zitten, die zijn helemaal enthousiast. Ja. Dat zijn natuurlijk hele mooie tools die je zelf kan bouwen. Dus ik denk dat, ook al geef je wel allemaal van die losse dagen trainingen, zijn natuurlijk fantastische, zeg maar, nieuwe middelen om leren te stimuleren die je toe zou kunnen voegen. En verder denk ik ook nog dat het heel goed is om je te verdiepen over in hoe kan AI helpen bij zeg maar het core onderwerp van je training. Dus afhankelijk van waarin je traint. Want wij hebben bijvoorbeeld in de basiskwalificatie onderwijs een training gegeven. En dan hebben we een opdracht toegevoegd van hoe kun je met AI een asynchrone opdracht bedenken. He, dus dan maak je eigenlijk al die vertaling. Dus dan gaan we niet uitleggen van wat is AI. Maar we maken wel die vertaling van wat kan AI toevoegen aan dit vakgebied. Dus zo kun je natuurlijk denken, als je een schrijftraining geeft, dan vind ik dat daar eigenlijk ook bij moet van hoe kun je dan AI als hulp gebruiken bij het schrijven.
Ja, ja, eens. Ja, en wat mij ook wel opviel, want dat vond ik heel interessant weer, in hoe jullie het boek hebben geschreven. Hè? Dus je legt sowieso uit wat is nou werkplek leren precies. En dat het inderdaad vaak informeel gaat. Dat het vaak vanuit de deelnemer komt. Wat wij natuurlijk als trainers wel eens tegenaan lopen. Dat er bepaald wordt voor een trainer. Wat moet je doen? Maar ik dacht ook, oh ja, dit is wel, als je nou eens denkt vanuit, eigenlijk wordt mijn rol als trainer, zou kleiner kunnen worden. Of het hele formele leren kan anders. Waar zit mijn toegevoegde waarde dan? Dat haalde ik zelf al uit het boek. Maar ik dacht, ga de vraag ook nog even aan jou stellen. He, dus want als je nou bijvoorbeeld communicatietrainer bent of een leiderschapstraining, dus heel veel werk met gedrag, met houding, met persoonlijke ontwikkeling. En je kan zelfs tegenwoordig gesprekken oefenen met AI-bots. Dus wat is dan volgens jou nog de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld een communicatietrainer?
Ja, nou, ik denk dat er zeker een hele belangrijke waarde is. Want ik zie niet AI zeg maar die rol overnemen. AI heeft natuurlijk geen echte empathie en ik kan niet intuïtief aanvoelen waar iemand is in het leerproces. Nou, een heleboel dingen die wij beter kunnen, echt goed luisteren en begeleiden. Een mooi voorbeeld is inderdaad die chatbots waar je mee kan oefenen. Patty Schenk die heeft een boek geschreven dat inderdaad de kern van leren is oefenen en feedback krijgen.
Ja.
En dan krijgen we eigenlijk een nieuwe tool in de mix. Dus je kan nog steeds zeggen van je oefent bijvoorbeeld eerst met een chatbot. En dat is natuurlijk toch nog redelijk plat vergeleken met de echte werkwereld. Hè? Dus, en dan zou je kunnen zeggen, en dan is daarna zou je kunnen oefenen met een acteur. Hè, dat blijft natuurlijk veel meer driedimensionaal. En dan zou je een opdracht kunnen geven van oefen het in de echte werkpraktijk. Waarbij je dan op zich ook nog weer AI zou kunnen gebruiken om dat te analyseren. Maar als we dat even loslaten, dan zou je kunnen zeggen, dan zit AI gewoon in die mix. Dus dan geef je een soort extra laag van oefening ertussen. Ja. Dus daar geloof ik heel erg van in het opbouwen ook van het oefenen.
Ja, mooi. Ja, want ik dacht ook nog. Ja, want als ik bijvoorbeeld naar wat een van de dingen die ik doe, ik geef veel gesprekstrainingen, of dat nou voor leidinggevende is of bijvoorbeeld voor klantenservice. En ik laat mensen dan, die moeten met een stappenplannetje van zo voer je een bepaald gesprek, bijvoorbeeld nee zeggen tegen een klant, die terwijl die nog, daarna nog steeds blij is. Daar hebben ze een stappenplannetje voor, dan moeten ze gewoon met een maatje dat opnemen en dan krijgen ze feedback van mij. Maar ik heb dus getest, als ik dat stappenplan in een AI-model zet, dan zeg ik, je krijgt nu van mij een video te zien. En ik wil dat je hem vergelijkt met het stappenplan dat ik heb gegeven. En geef dan, hè, wat doet iemand dan goed en wat kan iemand beter doen, dat die feedback best wel goed was. Ja. En toen dacht ik, ik denk dat dat voor heel veel mensen heel interessant is, omdat feedback van de trainer vinden mensen spannend. Feedback van je collega's ook spannend. Maar AI, ja, die denkt persoonlijk niet zoveel over jou. Terwijl, en juist door te zeggen, ze moeten het, hè, je moet wel de feedback geven aan de hand van het stappenplan dat ik heb ontworpen, hoe ze dus een bepaald gesprek moeten doen. Dacht ik, oh, dit is misschien wel een mooie om een soort van in de eerste stap te doen. Vraag dus aan AI, hè, dat ik nu heb ik het gedaan, maar die deelnemers kunnen dat natuurlijk prima zelf. En dat ze dan van mij eventueel in de volgende ronde nog een stukje krijgen over, want dat is een beetje die impliciete kennis. En je hebt natuurlijk de expliciete kennis van stap A naar B naar C naar D. Maar ik vergelijk het altijd maar, als je een kind hebt, hè, je weet een soort van de 10 signalen dat je kind moe is, bijvoorbeeld, of honger heeft, een baby. Dat kun je heel, heel pragmatisch maken. Maar toen ik eenmaal kinderen kreeg, nou, ik had even dus voordat ze gingen huilen, dacht ik al, oeh, volgens mij heb je honger. Oeh, volgens mij word je moe. En dat is de impliciete kennis die zo lastig te trainen is. En daar heb je misschien ook wel altijd nog wel een trainer voor nodig, om iemand daarbij te helpen, net dat extra stukje te doen. Hoe zie jij dat?
Ja, dat denk ik ook, hè. Dus ik denk zeker dat het een extra stap in het oefenen is, die waardevol is. Want ik denk de waarde van die extra stap is ook dat je dat heel goed kan personaliseren. Dus ik denk dat we allemaal wel kennen met zo'n trainingsacteur dat je niet allemaal aan de beurt komt of je vindt het gewoon heel spannend. Als je een soort chatbot maakt waarmee mensen kunnen oefenen, of je maakt een prompt waarmee ze zelf kunnen oefenen, die kun je ook heel goed personaliseren. In de zin van, wij bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, je gaat in gesprek met een praktijkbegeleider die je feedback moet geven. En dan zou je dus verschillende varianten kunnen maken. Eerst een praktijkleider die heel meegaand is en die wel open staat voor feedback. En dan zou je er ook eentje kunnen maken van een praktijkbegeleider die eigenlijk helemaal geen zin heeft in jouw feedback. Hè? En, ja. En zo kan iemand hem ook nog zelf tweaken, dus zelf een prompt maken. Dus we hebben wel eens gedaan salarisverhoging vragen.
En, dat is ook een mooie.
Ja, precies. Ik vind het altijd leuk om te doen. Ja. En dan zie je dat mensen precies hun eigen teamleider kunnen omschrijven. Hè? Dat ze precies kunnen zeggen. En dan kun je eigenlijk dat gesprek heel goed nabootsen. Ja, dus wat natuurlijk een goede trainingacteur ook doet. Maar dan kan eigenlijk iedereen die meedoet aan de training, die kan zijn eigen moeilijkheidsgraad instellen.
Ja, dus dan kun je het ook opbouwen. Oh, dat is wel cool. Zonder opbouwen. Natuurlijk in de training zitten, dan ben je al een aantal dagen bezig. Dus nu kun je veel sneller de moeilijkheidsgraad opbouwen. Oh ja, dat is inderdaad wel een goeie. Ja. Ik denk ook dat er nu een aantal trainers luisteren en denken, ik ga mijn tariefgesprekken eens even oefenen met hun klant. Nou, dat kan dus.
Ik doe het zelf ook. Want, met name met andere talen. Als ik in Engels of Frans moet werken, dan oefen ik altijd een presentatie en dan krijg ik feedback. Krijg je daar ook zelf veel meer zelfvertrouwen in. Hè? Dus als je zo'n moeilijk gesprek even kan oefenen. Dus hoe leuk is het niet als je in de training bijvoorbeeld dat aanleert. Van je kan zo'n gesprek oefenen. En dat iemand op de werkvloer dan ook nog nieuwe gesprekken gaat oefenen. Omdat hij weet hoe hij zo'n oefening zelf inricht. En dan heb je natuurlijk echt werkplek leren, vind ik dan.
Ja, en dan met name, want wat ik probeer altijd wel te doen met bijvoorbeeld gesprekken oefenen in een training. Dus je mag een oefening doen, het mag ook de mist ingaan. En dan gelijk daarna wil je het opnieuw proberen. En dat kan natuurlijk ongebreideld met een AI-tool. Dat is natuurlijk fantastisch. Nou is het alleen wel zo, ik heb ook heel veel ZZP'ers onder mijn luisteraars. En die, weet je, die kunnen niet zo'n hele grote tool bouwen, kopen, et cetera, om hun mensen te helpen. Nou, zag ik wel een aantal prompts er nog in staan dat ik dacht, oh ja, die kunnen we zo wel even bespreken en dan kunnen ze daarmee verder. Ja. Maar ik wil even nog het onderscheid maken, want je hebt dus als trainer, je hebt eigenlijk twee dingen. Je kan dus, het gaat om hoe doe jij je werk, hè, wat kan jij daarin en waar kun je meer AI bij inzetten, maar ook hoe kan je je deelnemers helpen om met AI verder te leren. Dus als je nou kijkt naar wat trainers zelf doen om zelf te leren en te ontwikkelen, waarvan zeg jij, nou dat moet een trainer echt veel minder gaan doen, moet hij eigenlijk niet door AI laten doen en wat bijvoorbeeld juist wel?
Nou, je kan natuurlijk heel goed wel inhoud, of noem je dat, content maken, ja, zoals
presentaties, ja.
Mooie infographics of zo, daar is AI super goed in. En ja, wat moet je niet doen? Je moet natuurlijk niet. Wij zeggen wel eens dat als je kiest welke technologie je inzet in je training, moet het niet in de weg staan van het didactisch doel. Dus je moet wel goed blijven kijken naar wanneer voegt AI iets toe en wanneer niet. Dus je moet het niet toepassen omdat het kan of omdat je iets nieuws wil proberen. Een voorbeeld, wij hebben wel eens vonden het leuk om mensen stripverhalen te laten maken.
Ja.
En dat ging dan over nadenken over de toekomst. En toen merkten we eigenlijk dat het stripverhaal maken en leuke dingetjes bedenken en de stripverhaal laten zien, dat het heel erg in de weg stond over het gesprek voor de toekomst. Hè? En toen hebben we dat de volgende keer niet meer gedaan. Dus dan moet je wel bedenken bij elke keer dat je iets inzet. Dus dat zou ik niet doen. Hè? Dus je moet echt goed bedenken, wat blijf ik gewoon zelf doen en hoe hou ik ook die balans. Als mensen natuurlijk de halve dag achter hun laptop met een chatbot zitten te praten, dan is dat ook zonde.
Ja, dus hadden ze dat ook al thuis kunnen doen.
Ja, misschien kunnen ze een aantal dingen dan ook. Dat je, ja, wij zijn natuurlijk ook van het blended werken. Dus wij zijn dan ook heel erg van dat je dat soort dingen ook misschien als opdracht geeft. Ja, dat ze dat op een ander moment doen.
Ja, snap ik. Ja, en dan zie ik ook nog wel eens dat heel veel trainers die zeggen dan, nou, ik heb deze opdracht gekregen van een opdrachtgever, maak maar een draaiboek. En ja, tot nog toe denk ik, nou, dat is misschien niet helemaal wat er uit zou moeten komen. Ik merk gewoon dat het echt zo oppervlakkig blijft, omdat uiteindelijk, ja, of we moeten AI helemaal volgooien met wat zijn nou alle didactische principes en hoe werkt het dan precies? Maar ik merk wel dat echt hele trajecten ontwerpen en hele draaiboeken, met name in de details van hoe help ik nou mensen oefenen, dat dat nog niet zo heel goed is. Hoe zie jij dat?
Nou, ik zie wel, ja, inderdaad, als je gewoon zegt van geef mij een draaiboek en je gaat dat uitvoeren. Dat doe ik eigenlijk nooit. Wat wij wel doen is, wij geven dan een model mee. Dus bijvoorbeeld werken we wel met het Absorb Do Connect model. Of je kan ook zeggen, ik werk met het model van Karen de Galan. En dan kun je dat eerst vragen aan zo'n taalmodel van, ken je dat? Als je het niet kent, kan je zelf een pdf meegeven met die informatie. En dan wordt zo'n ontwerp al veel beter. Dus we zeggen ook wel eens van, gebruik bijvoorbeeld minstens 3 werkvormen uit Liberating Structures. Ah, en dan zit daar ook, dat zit ook daar, jouw vakmanschap zit daar dan in. Hè? Dat jij zo'n model kan sturen. En het andere is, wat ik ook wel regelmatig doe, is dan vraag ik om 2 of 3 verschillende draaiboeken. Want dan vraag ik 1, nou ja, bijvoorbeeld met Absorb Do Connect model. En dan vraag ik er ook 1 waarin je specifiek gamification toepast. En wat ik dan doe is, dan heb ik die 2 draaiboeken. En dan, als ik samen met anderen ontwerp, is dat heel leuke input om dan te bedenken van, wat gaan wij dan van maken, van bakken. En alleen doe ik het ook wel. En dan denk ik altijd, oh, maar dat is eigenlijk een hele leuke start. Maar dan, weet je wel, dat vind ik slecht in. Dus het, uiteindelijk wordt het heel erg mijn product. Dus ik geloof niet in dat je AI jouw werk kan laten doen, een draaiboek maken. Maar wel dat het je heel erg kan inspireren en helpen.
Ja, eens. Ja, wat ik ook nog wel eens doe, is dan begin ik bij het ene model. En dus dan zeg ik, nou, wil je mij, dit zijn eigenlijk de leerdoelen. En vaak vraag ik ook wel, maak mijn leerdoelen, zet ze om naar concreet gedrag. Want ook ik, hè, hoe ervaren hier ik in ook ben, soms blijven ook mijn leerdoelen best wel vaag. Maar dan zeg ik meestal, nou weet je, ontwerp gewoon een grofweg programma. En dan 2 opties. met een aantal kritische dingen erin. En dan ga ik naar een ander model en dan zeg ik, ik heb deze twee dingen bedacht. Of tenminste, je collega heeft deze twee dingen bedacht. Schiet hier eens op en geef me gewoon minimaal 3 verbeterpunten. Als je kijkt naar de hoeveelheid oefenen bijvoorbeeld. Dus ik stuur wel heel erg, ik denk dat kwam ook echt heel erg, want ik las in jullie boek, eigenlijk de kwaliteit van de AI wordt heel erg beïnvloed door wat jij in je prompt zegt.
Ja. Zeker, ja. Ja, want het hele leuke is ook, je kan ook persona's maken. Dus stel, je traint, noem maar een gekke strijdstraat, luchtverkeersleiders. En dan kun je zeggen, maak 3 persona's van luchtverkeersleiders. En het helpt natuurlijk als je zelf de doelgroep wel een beetje kent. Als je kan zien van, maar deze persona ontbreekt een beetje. Persona is een fictieve deelnemer, hè? Ja. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van, stel je hebt Samira en Karin en Peter gemaakt. Wat vinden deze van dit draaiboek? En dan krijg je feedback op jouw draaiboek. En wat ik bijvoorbeeld heel vaak als feedback dan krijg, is van je besteedt heel weinig aandacht aan de ethiek. En dat vindt Peter heel jammer. Dus ik weet, zo heb ik een beetje mijn eigen valkuil wel in beeld. Dat ik op het praktische zit en dat ik die ethiek nog wel eens laat sloffen.
Ja.
En dan ga ik op zoek naar hoe kan ik dat er dan toch combineren of inbrengen. Dus dat is eigenlijk een manier dat je feedback kan krijgen, terwijl je toch niet altijd tijd hebt of de gelegenheid om je deelnemers te interviewen.
Dus als je het hebt over, want ik vroeg me ook wel af, omdat veel trainers die hier naar luisteren werken dus met communicatie, leiderschap, samenwerking. En wat zou nou voor hun een goed en heel concreet eerste experiment zijn met werkplek leren en AI? Nou, sowieso de persona's denk ik bedenken al, zodat je ook weet, hoe zou hun werkplek er dan uitzien? Maar wat zou nou, dus als ik als trainer denk, dus ik geef bijvoorbeeld communicatietraining over feedback geven, ik noem maar wat. Hoe kan ik nou, zonder dat ik een hele IT-afdeling nodig heb, hier als trainer mijn deelnemers een stapje verder mee helpen dat ze ook dus daadwerkelijk op hun werkplek gaan leren?
Ja, nou, ik denk dat een hele leuke nog steeds is dat gesprek laten oefenen. Trainers kunnen niet een hele chatbot bouwen, maar eigenlijk kun je dat wel. Hè? Dus in ChatGPT bij de betaalde versie kun je iets maken dat heet een GPT. Maar in Copilot kun je ook zo'n agent maken. Maar nog simpeler is, zonder dat je dat zou maken, zou je ook gewoon die prompt kunnen delen. Dus als jij een goede prompt maakt voor een gespreksoefening, dat is echt de meest low-tech manier om dat te doen, is dan deel je die prompt met je deelnemers en je zegt, zet dit gewoon in jouw favoriete taalmodel. Of dat dan ChatGPT of Copilot is. En ga dan dat gesprek oefenen. Zo hebben wij bijvoorbeeld in een zorgorganisatie moesten ze oefenen in gesprek met collega's die weerstand hadden tegen AI. Ja, wij zitten natuurlijk heel erg op dat AI-vlak.
Ja, snap ik.
Ja. Het kan ook zijn weerstand tegen iets heel anders. En dan hadden we er 2 gemaakt. Eén was Ada de Dappere. Die had dan iets meer zin erin. En en dan gaven we die prompt en dan gingen ze in gesprek met Ada. En dat deden ze heel serieus. En er was zelfs een groepje wat zei van, maar die prompt is niet goed hoor, want Ada is veel te... Dus die kreeg haar niet overtuigd. Dus die dacht dat aan de prompt lag. Maar we hadden natuurlijk wel op een echt persoon gemodelleerd. Dus dat is denk ik een hele leuke als trainer. Om, je kan hem ook eerst zelf uitproberen, want ik snap ook dat het een soort van eng kan zijn om dat zo'n oefening te doen, omdat je dus niet weet hoe dat gesprek gaat verlopen.
Ja.
Dus dan is het leuk om dat zelf uit te proberen, want jij zei het ook al, hè? Dat is eigenlijk wonderlijk goed hoe dat gaat.
Ja, ik vond het echt... Ik heb wel ik heb in de prompt dus mijn stappenplan verwerkt. Van dit zijn de stappen die ze moeten volgen. En ik heb ook gezegd, dus je moet ze feedback geven op volgen ze de stappen op in de juiste volgorde. Gebruiken ze de juiste woorden? Zie je ze dit of dat doen? En dus ook de feedback is heel concreet. Wat overigens super fijn is, ook voor jezelf als trainer, omdat wat er vaak gebeurt tijdens een training zelf als deelnemers gaan oefenen. En dan zeg je, nou, wat kan Piet beter doen? En dan gaan mensen zeggen, nou, ik kreeg wel een beetje het gevoel dat. Nee, dat is natuurlijk nooit over, dat is geen feedback. Ja. Dat is je eigen gevoel vertellen. Hè, ja. Dus doordat je het ook in zo'n AI-bot moet vertellen, zorgt dat er ook voor dat je ook veel scherper, zeg maar, je deelnemers tijdens het live oefenen daarop kan sturen. Dus dat vond ik ook wel heel fijn. Dus het dwingt jou ook.
Precies dat, hè. Dus ik denk zelf dat heel vaak die feedback van zo'n bot beter is dan als je in groepjes van 3 laat oefenen en ze geven elkaar feedback. Want dan ben je natuurlijk ook heel erg afhankelijk van wat iemand opvalt. En zo kun je het veel meer eigenlijk standaardiseren doordat jij aan zo'n taalmodel meegeeft van waar die op moet beoordelen. Ja. Dat kan hij aan het einde dan als feedback geven. En dan kunnen ze het inderdaad, als ze willen, kunnen ze het nog een keer oefenen.
Ja, ja, dat is ook heel fijn. Ja, het gelijk verbeteren.
Dus dat lijkt mij echt een hele waardevolle voor trainers. Om dat gewoon eens uit te proberen. Ja.
Ja, dus dat zou. En ook wel omdat je daarmee mensen dus ook uitnodigt, ook na de training. Hè. Dus je kan in de training kun je dus nooit voor het eerst even met ze oefenen. Maar ook juist dus buiten de training aan de slag kunnen gaan. Waardoor ook eigenlijk je de transfer naar de praktijk veel, veel groter maakt voor deze mensen.
Ja, ja, want het grappige is, je hebt natuurlijk gespecialiseerde tools tegenwoordig. Hè? Bijvoorbeeld dialogue trainers die dan avatars maakt. En die kan het natuurlijk allemaal technologisch high-tech maken. Maar gewoon de allersimpelste manier is gewoon, jij schrijft een prompt. En je geeft de prompt aan de deelnemers. Ja. Heel zo simpel kan het ook zijn. Dat is natuurlijk het allergoedkoopste.
Ja. Ja, en daarmee kunnen we dus ook gelijk de transfer verhogen. Dus dat is, dat is zeker een goede. En nog een vraag, ja. Ik merk, ik werk bijvoorbeeld veel met reflectieverslagen of mensen moeten een opdracht maken. En ik merk soms dat deelnemers wat passief worden. Dat ze eigenlijk gewoon het heel makkelijk vinden dat AI in alles voorkoudt. Dus dan krijg ik een reflectieverslag over hoe heb jij nou, bijvoorbeeld bij een leiderschapstraject, hoe heb je nou de afgelopen periode ervaren? Dat is zeg maar de hoofdvraag. En dan zitten wel een paar concrete vragen achter. En dan krijg ik echt zulke blaadverhalen, noem ik dat, die zo niet concreet zijn. En weet je, tuurlijk geef ik wel een suggestie, maar ja, ik vind dat wel een beetje een valkuil van mensen. Dat ze dus. En dan denk ik, ja, dan leer je dus ook er niks meer van. Hè? Dus als deelnemer in de training leer je niks. Maar ook als je eenmaal als deelnemer uit de training bent. Dus ja, herken je dit? Wat zijn jouw ideeën daarover?
Nee, ik herken het op zich niet. Maar wij zitten natuurlijk wel meer op het blended leren. En dus we geven geen communicatietrainingen of bijvoorbeeld. Nee. Wat we wel doen, wij geven ook reflectieopdrachten. En dat zou wel een hele leuke kunnen zijn. Dus wij hebben wel eens gedaan, dan geven we een reflectieopdracht, ook met een prompt. Dus in die prompt zitten dan de vragen. Dus stel dat het er 5 waren, ik weet niet meer hoeveel. En dan zetten we in de prompt ook van herformuleer de kern van de reflectie. En in ons geval ging het dan een reflectie op de leergang. En geef ook advies voor de vervolgstappen. Dus wat het taalmodel deed is de vragen systematisch stellen. Maar ook nog een stap verder, het herformuleren. Dus er kwamen echt prachtige formuleringen uit, maar wel die wel nog kant raakten. Dus niet zo bloemig dat het niks meer zei. En dan kreeg ze ook stappen voor om verder te gaan. Nou, daar waren ze echt heel blij mee. En dat hebben we dan gedeeld. En dat hebben we weer toen we bij elkaar waren besproken. Dus mensen vonden dat bijvoorbeeld een hele leuke vorm om te doen. Ja, misschien ook wel omdat AI dan nog een hele nieuwe tool is. Maar ook wel omdat ze dan een stapje verder kwamen in hun reflectie. En daar waren ze ook weer heel verbaasd over hoe goed AI dan de kern uit hun reflecties haalde. Want die reflecties zijn vaak heel ruw dan. Hè? Van
wat bij mij opkomt, is ook wel omdat ik hoor natuurlijk ook wel eens trainers zeggen van ja, hè, die balen daar dan ook van dat mensen opdrachten maken met AI. Dat volgens mij kun je het beter dan ermee samenwerken. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Dus je kan beter zeggen, van, je mensen doen het waarschijnlijk toch wel. Dus dan kun je beter zeggen, je mag dit met AI doen, maar gebruik dan deze prompt. Hè? Ja. En dan jij dus een prompt schrijft die je zelf even test, van werkt dat dan? En waarin je mensen dus ook echt dwingend uitnodigt, om het netjes te zeggen, om dus een aantal vragen te beantwoorden, het heel concreet te maken. Wat worden dan je vervolgstappen? Want dan heb je het eigenlijk veel meer in de hand als trainer, dat als ze toch al met AI gaan doen, dat ook het niveau veel hoger is.
Dat denk ik, ja. Dus ik denk ook, dan maak je het ook leuk en interessant om het te doen, denk ik. En dan wordt AI jouw hulpmaatje, in plaats van dat je het moet gaan verbieden of zo. Want dus ik geloof niet zo in dat je moet zeggen, nou, dit is de opdracht en je mag geen AI gebruiken.
Nee, dat zou ik sowieso al niet doen, want weet je, het zijn volwassen mensen, kom op zeg.
Maar
ik zeg altijd wat ik eerder deed, dus dat heb ik nu bij deze zelf ook al uit dit gesprek gehaald. Wat ik dan zei is, hè, dit gaat over leiderschap en regie nemen. Uiteraard kun je AI gebruiken om je reflectie te schrijven. En ik verwacht, en daar zei ik bij, en ik verwacht wel dat ik hierin ook daadwerkelijk je eigen reflectie terugzie. Dacht, nou, weet je, dan geef ik wel een soort van begrenzen aan en mijn verwachting. Maar nu denk ik, nee, ik ga dat inderdaad doen. Ik ga gewoon zeggen, wil je het met de AI doen? Prima. En gebruik dan deze prompt. Dat ik wel daar heel duidelijk in ben. Ja. Dan wordt het niveau gewoon hoger. Want dat is ook wel iets wat ik me nog afvraag. Hoe help je nou, we hadden het net over, je hebt natuurlijk een deel werken met AI, maar ook dus leren met AI. En hoe zorg je er nou voor dat mensen, want ik vind het ook ergens wel een risico in de zin van, even heel plat gezet, AI doet het natuurlijk met wat er ooit ingevoerd is. Hè? Dus die weet nog helemaal niet wat er kan gebeuren, zeg maar. Dus die werkt met wat er al is. Dus ja, in hoeverre word je misschien een soort van te makkelijk afhankelijk van zo'n model dat alles voor je oplost en voor je uitdenkt. Ja, natuurlijk moet je nog wel steeds oefenen. Maar ja, dat vind ik nog wel zo'n risico. Hè? Hoe zit het nou met het vakmanschap van iemand als je alles in AI zou gooien? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik denk dat het in de organisatie zeker een risico is. Hè? Dus ik merk het zelf ook dat ik wel soms gewoon lui word in offerte schrijven bijvoorbeeld.
Heel eerlijk van je, maar ik herken dit zelf ook, ja.
Dus dat is zeker een uitdaging. Hè? Dus ik denk dat juist dat gesprek over werken en leren met AI, dat heel belangrijk is om dat te blijven voeren. En ook wanneer gebruik je geen AI. Hè, dus ik ben ook heel erg voor om dingen zelf te blijven doen. Dus wat ik bijvoorbeeld zelf heb gemerkt, ik heb een nieuwe manier gevonden van literatuur volgen. Dus ik had een hele mooie assistent gemaakt die wetenschappelijk artikelen samenvat. Dat helpt mij nog steeds heel erg, want daardoor kan ik meer artikelen lezen. Maar ik ben er wel van teruggekomen om alleen de samenvatting te lezen. Want ik merk gewoon, als ik dan zo'n onderzoek wil gebruiken in een training, dat ik er niet voldoende van weet als mensen doorvragen. Maar ook dat ik het zelf niet voldoende in de vingers heb. Dus toen ben ik weer een artikel helemaal gaan lezen. En nu ben ik op een vorm uitgekomen van, ik gebruik AI voor samenvattingen, maar is het dan heel relevant? En denk ik dat ik de inhoud ga gebruiken, dan ga ik het hele artikel lezen. En dus het gaat er denk ik ook om dit soort nieuwe, het is natuurlijk een nieuwe technologie, dus we moeten ook een soort nieuwe etiketten vinden. Ja. Met elkaar, van hoe doen we dat? Want ik las laatst nog een onderzoek, dus ook samengevat en toch weer helemaal gelezen. Als we te veel korte kennisbrokjes krijgen, dan bestaat het gevaar dat we te zelfverzekerd worden dat we het onderwerp in de vingers hebben. Dus dat is een soort gevaar wel, denk ik, in deze tijd met AI. Dus eigenlijk moet je
er ook wel
van maken van dat ze dus nog niet de expert zijn. Terwijl ze 10 losse artikeltjes hebben gelezen, alleen maar met de samenvatting.
Wat ik ook hoor, wat ik jou hoor zeggen is, hè, dus dan doe ik de samenvatting van een aantal artikelen. En bij sommigen denk ik, oh dat ga ik gebruiken, dus dan lees ik het hele artikel. Dus dan creëer je natuurlijk ook een soort filter, want je gaat de artikelen die je interessant vindt, ga je dan pas helemaal lezen. En dat is natuurlijk net als, ik moet altijd maar denken aan waar ze het altijd over hebben, als je op TikTok of op Instagram, als je daar bijvoorbeeld nu als meisje van 15 op zou gaan, dat je heel snel, dat je binnen een half uur, of als jongen van 15, kom je binnen een half uur in die hele manosfeer. En als meisje van 15 kom je heel snel in het hele anorexia gebeuren, wat dan gemotiveerd wordt. Omdat dat algoritme gaat steeds door. Hè? Dus hoe hou je jezelf dan kritisch? En nou denk ik dat de meeste trainers en opleiders, die zijn natuurlijk heel erg zelf ook bezig met hoe ontwikkel ik mezelf. Maar je deelnemers niet altijd. Dus hoe neem je dan toch de deelnemers mee in, realiseer je dat als je gaat leren met AI, dat je nog steeds een bepaalde verantwoordelijkheid zelf ook hebt. Want dat, ik kan me voorstellen, dat is misschien voor trainers minder interessant, maar wel echt voor organisaties. Hoe ergens bescherm je je eigen medewerkers daar ook tegen? Hebben jullie het daar ook over in je boek?
Zeker, ja. Dus we gaan ook in op een aantal ethische dilemma's. En een daarvan is natuurlijk dat grote dilemma van als je steeds meer taken of administratieve taken ook door AI laat doen als organisatie. Dus dat speelt bijvoorbeeld in de advocatuur.
Ja.
En dat je dan daar geen junioren meer voor gebruikt. Maar dat betekent dus dat een junior niet meer het vak leert door te kunnen afkijken op die manier. Dus hoe zorgen we dan dat mensen het vak leren? Dus dat is een heel groot vraagstuk, denk ik. En waar je dan wel bewust mee om moet gaan. Want het is natuurlijk als het managementteam denkt van nou, dat is goedkoop, we hoeven geen junioren mee in te huren. Hoe zorg je dan voor de opleiding van het vakmanschap? En dus daar moeten we, ik denk dat we in die zin heel erg nog in een soort experimentele of nieuwe fase zitten, waarin dat soort dingen nog moeten uitkristalliseren.
Ja.
Dus dat is ook wel een, daar hebben wij ook niet het antwoord op hoor, maar dat soort vraagstukken beschrijven we wel kort in het boek. Dat vind ik ook wel interessant om een beetje op door te blijven denken.
Ja, goeie. Ja, want dat is ook wel, het is natuurlijk een vakgebied wat heel erg in ontwikkeling is. En ik kan me zo voorstellen dat er natuurlijk een aantal voorbeelden in boeken kunnen zitten die heel snel verouderen. Dat zeg je zelf ook wel. Maar wat zijn nou de dingen waarvan jij denkt, dit is wel echt het langst houdbare van ons boek. En waarvan denk je, dat gaat misschien wel zo snel. Over 2 jaar moeten we een update schrijven. Want weet je, 2 jaar geleden hadden we ook niet verwacht dat we nu al zo ver zouden zijn, hè, met AI. Dus als je nou kijkt van wat gaat nou heel snel, daar moeten we ooit een update over doen. En wat denk je wat de komende jaren toch nog wel zal blijven?
Ja, mooie vraag, want ik denk zelf dat het boek vooral gaat over leren en hoe leren verandert door AI. En we spreken eigenlijk heel weinig over wat is een taalmodel en wat zijn de verschillende taalmodellen. Dus stel dat ChatGPT en Claude over 2 jaar niet meer zouden bestaan en we gebruiken bijvoorbeeld Mistral. Maakt niet uit, want die noemen we eigenlijk niet eens in het boek. Hè? Dus ik denk taalmodellen die blijven gewoon wel. Die worden alleen maar beter. Dus dat is denk ik gewoon heel proef. Er zijn natuurlijk wel ontzettend veel ontwikkelingen. Dus over 2 jaar moeten we misschien wel een update geven. Bijvoorbeeld nu dat vibe coding. Dat je zelf heel makkelijk software kan bouwen.
Ja, appjes.
En ook wel die agentic web, dat je die agent
niet
echt dingen. Ja, dat gaat eigenlijk over. Alexander de Klupping heeft dat op tv wel eens laten zien. Dat een AI-model kan dan voor jou gewoon zoeken naar een voorstelling. Maar die kan dan ook de voorstelling boeken. En die kan ook het restaurant ervoor boeken. En die kan dan ook het kaartje voor je kopen en afrekenen met je creditcard.
Kennen het wel, maar dat gebruik ik niet. Want ik merk dat ik dat echt wel spannend vind om zoveel te delen.
En wat ik ook wel heb is van, ik weet ook niet zo goed wat is dan de invloed op wat we moeten leren. Dus gaat dat echt, zeg maar, dus als we over 2 jaar het boek zouden herdruk zouden herschrijven, weet ik ook niet wat daarover in komt te staan. Want misschien is dat ook gewoon een ontwikkeling dat je daar dus eigenlijk niet zo heel veel meer over hoeft te leren, omdat die agents dan gewoon aan de slag gaan. Dus het zou wel kunnen zijn dat er een soort verschuiving is, dat we veel meer dat samenwerken met die agents en het controleren van die agents. Dus Microsoft heeft wel een keer een artikel geschreven over dat de teamleider van de toekomst, die stuurt niet een team van 15 mensen aan, maar die stuurt een team aan van 5 mensen en 10 agents. Dus, maar ik vraag me af hoeveel.
Het is wel veel functioneringsgesprekken in ieder geval.
Ja, precies. Dus hoe ga je dan? Maar hoe ga je die AI controleren?
dat is wel een goeie. Ja.
Maar de vraag is wel van, heeft dat nou heel veel invloed op de manier waarop we leren en hoe we leren met AI?
Hey, stel dat we nou een jaar verder zijn, hè? Wat hoop jij dat er onder andere door jouw boek nou veranderd is voor L&D'ers en trainers op het gebied van AI?
Ja, nou wat ik zeker hoop is dat inderdaad nu gaat het heel erg over hoe kunnen we sneller werken met AI en hoe kunnen we AI dingen laten doen. En dan hoop ik dat het gesprek ook gaat over hoe kunnen we leren met de AI. En ook van, ik ga nu andersom met artikelen. Nou, daar zie ik heel weinig aandacht voor, ook in organisaties. Dus ik zou dat wel heel belangrijk vinden. We zitten heel erg op het niveau nog van zorg voor AI-geletterdheid. Misschien ook wel begrijpelijk hoor, dat dat de eerste stap is voor organisaties. Maar ik vind die andere stap natuurlijk veel interessanter naar leren met AI. Hoe blijven we zelf leren? Hoe blijven we kritisch? Hoe gaan we anders werken? Dus ik denk dat dat gesprek, hoop ik dat dat veel meer gevoerd wordt. En inderdaad dat professionals ook veel handiger worden in dat zelf inzetten. En dat trainers het ook effectief kunnen inzetten natuurlijk in hun trainingen. Ja, dus ergens ook wel dat we veel kritischer worden op AI. Hè? Dus wanneer gebruik je het wel of niet?
Ja, eens. Ja, en nog niet eens zozeer vanuit, want ik zie ook nog wel organisaties die ik spreek die het allemaal heel spannend vinden. Ze zeggen allemaal, ja, we gebruiken het niet of het mag niet. Terwijl het is er toch al, maak er gebruik van. En inderdaad zeker kritisch, maar hoe dan? Ja, dat is wel goed. Als je nou kijkt naar wat je zelf nou het meest geleerd hebt van het schrijven van het boek, wat zou je er eens één of twee dingen uit kunnen halen?
Nou, ik denk toch wel dat er zoveel manieren zijn om te leren met de AI. Dus wij zijn begonnen met vijf van die werkvormen. Hè? Ja, ja. En daar hebben we ook kaartjes van gemaakt, die gebruiken we ook nog wel. En toen zijn we verder gaan schrijven, op een gegeven moment staat het op 22. Nu zitten we in het boek op 26. Nu hebben we een blog op Substack. En daar gaan we alweer met nieuwe vormen bezig.
Ja,
dus
leuk.
We vragen ook wel in workshops van bedenk nou eens, je wilt dit doen. Hoe kan je dat doen lerend met AI? Nou ja, dan komen er steeds nog weer nieuwe vormen. Dus ik denk wel dat verschil, dat zo groot verschil is. Dat, dat is wel door het boek heel erg boven komen drijven. En ook wel, we noemen het nu werken met de AI, leren met de AI. En dan hebben we ook nog een beetje zo'n tussenvorm. Hè? Dus dat je eigenlijk zonder het te plannen ook wel leert. Maar vooral die expliciete vormen vind ik gewoon heel leuk. Dat je feedback kan vragen, kan reflecteren. Nou ja, al die vormen. Dat je een heel speed leerplan kan maken. Dus ik vind het gewoon super tof. En de taalmodellen worden alleen maar beter. Dus ook die vormen die werken ook alleen maar beter. Dat is echt heel leuk. Dus dus wat het bij mij ook aan heeft gezet is een soort creativiteit over het denken van wat kun je eigenlijk met AI of met zo'n taalmodel.
Ja. Cool, mooi. Hey, als ik hier nou naar luister als trainer, hè, en ik heb dat boek gekocht, maar ik ben er nog niet in begonnen. Waarvan zeg jij, nou, als je dus echt morgen één prompt zou willen doen, dus één werkvorm met een prompt, welke zou je aanraden en waarom?
Dat is een goeie. Ja, ik zou denk ik toch die we al besproken hebben, die van feedback van persona's.
Ja.
Ik denk dat die wel leuk is. Leeft dat heel erg inzicht op. Ja. En ik denk ook wel, misschien die ook wel, zo'n speed leerplan maken.
Ja, dat is grappig.
Ja.
Kijk.
Ja, we hebben ook.
Die heb ik dus opgeschreven. Ik vond werkvorm 9 is dat voor de luisteraars op bladzijde 108. Misschien kan jij, maar jij kan hem waarschijnlijk het snelste samenvatten. Maar die dacht ik, oh, dit is echt tof. Dus misschien
ga je hem echt heel leuk wat er dan uitkomt. Hè? Ja, dus je kan een taalmodel vragen van maak voor mij een speed leerplan. En wat houdt dat in? Je bedenkt zelf wat je wil leren. Dus dat kan variëren van fetus strikken tot leren zeilen tot afbeeldingen met AI maken. Dat maakt helemaal niet uit. En dan zeg je, ik heb zoveel weken, dus 2, 4, het kan ook een jaar zijn. Ik heb zoveel tijd per dag of per week. Dus bijvoorbeeld, ik wil leren AI-afbeeldingen maken. Ik heb 3 weken en ik wil er 10 minuten per dag aan besteden. En maak voor mij een plan. En je kan ook nog vragen om bronnen. Dus dan krijg je allemaal linken naar YouTube-video's. En dan maakt hij een heel plan. En het verbazingwekkende dat het gewoon een heel goed plan is. Denk ik. Dus ja, bijvoorbeeld met die AI, met die AI-afbeeldingen vond ik echt super leuk dat hij niet begon met... Hè, je hebt die en die tools waar je mee afbeeldingen kan maken. Nee, hij begon met dag 1 is gewoon ga op zoek naar een AI-afbeelding die je zelf heel tof vindt. Weet je wel, dat is gewoon stap 1 in 10 minuten. Ja. En daarna was ga nu zelf eens experimenteren met verschillende stijlen en zo. Dus dat is een hele leuke. Ik zat trouwens ook nog te denken... welke ook heel leuk is om meteen uit te proberen, meteen na deze podcast, is de omgekeerde interactie, noemen we die. Ja, die staat volgens mij trouwens niet zo in het boek. Maar die is wel heel leuk, want dan zeg je in plaats van geef mij een draaiboek, zeg je stel mij eerst 5 vragen en wacht op mijn antwoord voor je de volgende vraag stelt en geef me dan een draaiboek. Nou, ja. Dat is heel leuk om te zien wat voor vragen die stelt. Want die vragen zijn al heel leuk. Die zet je soms zelf ook echt aan het denken. En dan krijg je ook echt een heel ander antwoord natuurlijk.
Ja.
Omdat het model...
Ja, ik vind dat sowieso wel hoor. Echt tegen al je AI-modellen zeggen, nog niet gelijk reageren. Maar inderdaad, eerst even doorvragen en dan pas reageren. Ja. Want sowieso, ik word er helemaal ongedurig van. En ik raak helemaal van mijn apropos. Dus ik vind het irritant op een gegeven moment na de 3e vraag. Ja. Als hij dan zegt, weet je wat jij zou moeten doen? Nee, ja, laat me nou even.
Ja, ja.
Eerst scherper maken.
Dat zelf weten, ja.
Ja, en ik vond die werkvorm 9, dus dat speed leerplan.
Ja.
Wat ik er zo tof ook aan vond, is dat dit kun je als trainer, hier kun je heel veel toegevoegde waarde leveren voor je deelnemers. Want dan kun je dus zeggen van, nou, je hebt vandaag, en we zeggen vaak, wat gaan we meer doen, wat ga je minder doen? Nou, kun je ook van alles van vinden. Maar als je nou zegt, maak nou zo'n speed leerplan, dat is hoe ik vandaag bijvoorbeeld een nieuwe techniek heb geleerd, hoe ik feedback moet geven of hoe ik, medewerker moet motiveren. Dus ook een leidinggevende kan zelfs dat leerplan weer aan zijn medewerker geven. Help me nou gewoon eens van hoe kan ik nou als ik deze skill wil leren dit anders doen. En ik moest heel hard lachen, want jij zei ook net over veterstrikken. Ik dacht, oh ja, mijn kind moet nog leren veterstrikken. Ja. Die heeft geen veters, dus die leert dat maar niet. Dus ik dacht, en ik zit al 3 dagen te denken, hoe ga ik hem dat nou leren? Ja, dus dan ga ik ook eens even zelf doen.
Is een leuke stap. Ja, precies.
Ja, ga maar eens een leerplan bedenken hoe je dat nou als ouder kan doen.
Precies.
Dus, maar het is wel een ook een hele concrete waar je dus vervolgens weer, dus en je kan je deelnemers heel erg helpen, je kan jezelf heel erg helpen, zowel als opleidingskundige als trainer. Ja, dit is wel, ik vond het een erg toffe werkvorm.
Ja.
Dus dank je wel daarvoor. Nou, zo zit er dus natuurlijk nog een heleboel in. Nou, nog even als laatste om af te sluiten. Is er nog iets waarvan jij zegt, dat moet ik nog even delen?
Nou, misschien is het wel leuk, we hebben die prompts, zeg maar, die in het boek staan. Dus die prompts om te leren met AI, zijn we een blog begonnen. En dat is de URL is eigenlijk heel simpel. Ik weet niet of je er ook onder de podcast zegt, maar het is gewoon nuonline.substack.com. Oh ja. En dan kun je gewoon gratis volgen. Er is geen betaalde versie. En dan geven we elke 2 weken een nieuwe prompt. Dus daar staat bijvoorbeeld dat speed leerplan ook in.
Oh, supercool.
Daar gaan we nog wel even een poosje mee door. Dus dat is ook een manier om je te laten inspireren door onze prompt.
Ja. Heel leuk. Oh, een hele goeie. Nou, dan breng ik me dan gelijk op de volgende vraag. Want ik vraag altijd, waar kunnen mensen meer informatie vinden? Nou, hier dus. Maar dat zijn de werkvormen. En waarschijnlijk kunnen ze zowel over het boek als over jullie ook het beste deze website, denk ik, en nu online zoeken.
Ja, precies. En onze eigen website heet ook en nu online en nuonline.com. Ja.
Oh ja. Ja. Helemaal goed.
Daar kunnen ze ook alle informatie vinden.
Nou, en natuurlijk even als afsluiter. Ik heb van jou een exemplaar gekregen om dit boek te verloten onder de luisteraars. Welke vraag gaan wij de luisteraars, of welke vraag moeten de luisteraars beantwoorden, zodat ze kans maken op dit boek?
De vraag is, welke werkvorm uit het boek is de favoriet van zowel Joitske als Mirjam?
Dat vind ik een hele leuke vraag. Nou, ik wil natuurlijk ook wel het antwoord geven, hè? Want dat is helemaal. Maar je moet hem wel. Je hoort dit pas aan het einde van de podcast en heb je het geluisterd. Maar het is natuurlijk werkvorm 9. Dus als je dat even mailt naar mirjam@mirjamheek.nl of een berichtje stuurt op LinkedIn. Want je kan het niet onder de podcast zetten, want dan kan ik namelijk niet zien wie je bent geweest en je benaderen als je het boek hebt gewonnen. Dus stuur even een berichtje via mijn e-mail of via LinkedIn. Nou. Super bedankt dat je hier kon zijn en voor alle informatie die je gedeeld hebt.
Ja, jij dank je wel.
Ja, graag gedaan.
Wil je meer weten over trainen of over mij? Volg me op LinkedIn of sluit eens aan bij een van mijn gratis trainingen. Ook organiseer ik regelmatig online netwerkevents voor trainers en coaches die met groepen werken. Dus vind je het leuk om daar aan te sluiten? Je kan mij daar ontmoeten, je kan je vragen stellen. En je ontmoet dus ook andere trainers en coaches die met groepen werken. Zodat je daar gewoon je vragen kan stellen en wie weet hoe we elkaar verder kunnen helpen. Meer info vind je op mijn website mirjamheek.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot snel!